Zo, mijn lieve vrienden, vanavond, op deze bezinningsavond. Ik wilde met jullie nadenken over de toorn van God, maar eerst samen een stukje lezen uit het prachtige evangelie van Johannes. Het evangelie van Johannes, Johannes 3, vanaf vers 22 tot en met vers 36. Na deze kwam Jezus en zijn discipelen in het land van Judea en verbleef aldaar met hen en doopte. En Johannes doopte ook in Enon bij Salem, omdat hij daar al daar vele water waren en zij kwamen daar en werden gedoopt. Want Johannes was nog niet in de gevangenis geworpen. En er rees dan een vraag van enig uit de discipelen van Johannes met de Joden over de reiniging. En zij kwamen tot Johannes en zeiden tot hem: Rabbi, die met u was over de Jordaan, aan wie gij getuigenis gaaft, zie, die doopt. En zij komen allen tot hem. Johannes antwoordde en zeide: een mens kan geen ding aannemen, zo het hem niet uit de hemel gegeven zij. Gij zelf zijt mijn getuige dat ik gezegd heb, ik ben de Christus niet, maar dat ik voor hem heen uitgezonden ben. Die de bruid heeft, is de bruidegom, maar de vriend van de bruidegom, die staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap over de stem van de bruidegom. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden. Hij moet wassen, maar ik minder worden. Die van boven komt, is boven allen. Die uit de aarde is voortgekomen, die is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Die uit de hemel komt, is boven allen. En wat hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt hij. En zijn getuigenis neemt niemand aan. Die zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft verzegeld dat God waarachtig is. Want die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods. Want God geeft hem de geest niet met mate. De Vader heeft de Zoon lief en heeft hem alle dingen in zijn hand gegeven. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. Tot zover dan deze woorden. Lieve vrienden, we zullen vanavond daarover nadenken. Over de grote gloed van Gods toorn. En ik weet niet hoe u dat vergaat. En wat u voelt. En wat u denkt. Maar als ik denk aan de toorn van God en als je zoiets voorbereidt en als je erover gaat spreken, of er misschien ook, en dat hoop ik, naar gaat luisteren, althans in mijn hart is het zo, dan beef je bij de herinnering aan die momenten toen je daarmee geconfronteerd werd. Dat je iets van de gloed van Gods toorn over je zonde voelde. Zo voelde ik dat jaren geleden ook eens. En de schrik van de Heere, die trof mij. Toen hij zijn ongenoegen liet zien over mijn hele leven, mijn bestaan voor zijn aangezicht. En daar, uit die beleving van de schrik van de Heere, is iets ontstaan. Iets van wat ook de apostel Paulus doorleefd heeft. Wanneer hij zegt: wij dan wetende de schrik van de Heere, bewegen de mensen tot het geloof. Wanneer iemand daadwerkelijk iets van de gloed van Gods toorn ervaren heeft, dan gebeurt er met zo iemand iets. En bij de apostel Paulus zien wij dat dat hem bewogen heeft om alle mensen tot het geloof te bewegen. Wij dan, wetende de schrik van de Heere, bewegen de mensen tot het geloof. En weet je wat zo bijzonder opmerkelijk is? Als je de Bijbel doorleest, de geschiedenis doorleest, de Bijbelsgeschiedenis doorleest, dat juist degene die iets van de gloed van Gods toorn hebben ervaren, die de schrik van de Heere hebben ervaren, aan de lijve hebben ervaren, dat juist deze mannen juist het ruimste zijn in het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Waarom? Waarom zou dat zo groeien in iemands hart? Wel, zij hebben iets van godstorend gevoeld, zoals ik al zei. En ze weten het als geen ander, wat het inhoudt. En daarom bewegen zij de mensen tot het geloof. Weet je wat zo opmerkelijk is? De zulken die daar ook iets, en sommigen hebben daar best veel van ervaren. Weet je wat zo opmerkelijk is? Dat deze mensen juist niet gaan prediken dat je dat ook zo moet ervaren. Nee. Zij weten de schrik van de Heere en zij bewegen de mensen tot het geloof. Want dan denk ik vanavond even aan de evangelie-generaal, de apostel Paulus, die als geen ander de schrik van de Heere heeft ervaren. En toen hij de wereld introk, toen predikte hij niets anders over die ene man die uit de dood is opgestaan, de dood, het loon over onze zonde. De Zoon van God. En daarom, mijn lieve vrienden, zondaren, dienstknechten die iets van die schrik van de Heer Jezus hebben ervaren, zij weten als geen ander, niet alleen uit het woord van God, maar ook als uit beleving, Gods toorn rust op ons. En zij staan door reddende genade in de reddingsboot, de Heer Jezus Christus, midden in die kolkende golven van Gods toren. En zij roepen de mensen op tot het geloof en zien allen die daar spartelen in nood bijna ondergaan. En zij roepen, daar in de boot is het veilig. Daar in de bloedwonden van de Heer Jezus Christus. Zij weten dat. Even terzijde, dat schiet me in mijn gedachten. Jullie weten dat mijn roeping evangelist is. Ik denk dat de meesten wel weten van jullie. En ik hoop ook niet dat je me aan mijn gebruik van taal stoort. Kan wel eens voorkomen. Ik heb me namelijk getraind om de buitenkerkelijke mensen te proberen het evangelie duidelijk te maken. En als ik al die afgelopen jaren achter me kijk hoeveel verschillende soorten mensen je het evangelie hebt mogen brengen in Rooms-Katholieke kerken, in Pinkstergroepen, in evangelische gemeenten, mensen van allerlei volken en naties uit de AZC-centrums, soms 230 in een zaal die je met vertaling het evangelie bekend maakte. Mensen uit de samenopweggemeentes, mensen van de straat, atheïsten, noem maar op. Allerlei soort van mensen en ook allerlei mensen uit de gezindte van onze reformatorische kerken. Doe het werk van een evangelist. Klim op een hoge berg, zo riep de Heere God me, om het evangelie aan alle mensen die op je levenspad komen bekend te maken. Ziet, hier is uw God. En daarom, ik hoop niet dat je je ergert aan bepaalde uitspraken over het evangelie. Dat komt dat ik me getraind heb, nogmaals, om de buitenkerkelijke mensen andersdenkende te bereiken. Afgelopen week nog bij een man die compleet atheïstisch was op visite geweest, 2,5 uur lang, 58 jaar. Neem dat maar mee naar huis. 58 jaar. En ik vroeg, hebt u wel eens het evangelie gehoord? Al vloekend, zei hij, ik zou niet eens weten hoe ik het moest schrijven. Wat? En dan ben je als evangelist getraind en bewogen met zo'n man om hem of haar het evangelie te brengen. En daarom heb ik ook een beetje, ja, een beetje begrip voor mijn uiting op sommige terreinen, als ik net zo de reddingsboot in Jezus Christus. Maar lieve vrienden, in ons hart is het om mensen tot de Heer Jezus te leiden, je tot het geloof te bewegen. En nu terug naar het onderwerp, Gods toorn, vrienden, over onze zonde. In de Bijbel lezen we daar steeds weer opnieuw over. Op tal van plaatsen gaat het over de toorn van God. Natuurlijk lezen we ook in de Bijbel dat God genadig is, dat God liefde is. We lezen ook in de Bijbel dat God rechtvaardig is. Maar evenzo lezen wij dat God toornig is over onze zonden, op de gehele mensheid. En in het boek Openbaringen, daar lezen wij ook dat het lam toornig is. En in Psalm 2, daar lezen wij dat de zoon gekust moet worden, eer dat hij op u toorne en gij op uw weg vergaat. Wat is dat nu eigenlijk? Wat is dat nu eigenlijk, Gods toorn? En hoe moeten wij dat nu bekijken? Die vraag is een indringende vraag. Wat is nu Gods toorn? Nog dieper, hoe is het eigenlijk ontstaan? Dan denk ik aan een levendig voorbeeld dat wij allemaal weten. Toen na die droevige dag 11 september in Amerika die aanslag gepleegd was, toen sprak de president van Amerika, president Bush, die sprak de volgende woorden. En hij zei, en met dit voorbeeld wil ik je duidelijk maken wat Gods toorn nu inhoudt en wat het, hoe het ontstaan is. Hij zei, de Taliban en Al-Qaeda hebben de toorn van het Amerikaanse volk over zichzelf afgeroepen met deze daad. Wat? Dit roept om een rechtvaardige vergelding. En opmerkelijk was het dat mensen die helemaal geen behoefte hadden om in het leger te gaan, dat de drang in hun harten opkwam om die vergelding te laten doen geschieden door zich aan te melden vrijwillig bij het leger. Met die daad van dat afschuwelijke terrorisme werd op 11 september het volk van Amerika in haar hart getroffen. Gods toorn is ook zo opgewekt. Het is opgewekt door, voor ons allemaal bekend, door Adam en Eva, onze eerste vader. En zij leefden in een volkomen vertrouwensrelatie met God, onafgebroken in volkomen harmonie in dat werkverbond, in een vertrouwensrelatie met God. Maar toen ze die vertrouwensrelatie met God verbraken, toen troffen ze God midden in zijn hart. En omdat ze zo God met hun daad midden in zijn hart getroffen hebben, zo is de toorn van God ontstaan en afgeroepen over hen en hun nageslacht. Kijk maar, lieve vrienden, wanneer je over Gods toorn denkt en Gods toorn spreekt, of ermee geconfronteerd wordt in je geweten of in de geestelijke ontdekking door de Heilige Geest, dan moet je je dit realiseren. Die toorn van God is opgewekt door een externe daad. Zo was het niet eens. Het was alles door de vrede bloeiende. Maar door een externe daad werd God in zijn hart getroffen. Zoals bij het Amerikaanse volk, met dat voorbeeldje wat ik zei, ze in hun hart getroffen gevoelden. Onschuldige burgers zomaar gedood. En toen Adam en Eva die vertrouwensrelatie met God verbraken, was God in zijn hart getroffen. En ik weet niet hoe jullie denken en hoe je dat probeert in te voelen, maar dat moet je eens proberen in te voelen. Wat dat inhoudt, dat is natuurlijk niet nooit in te voelen, maar wat dat inhoudt. Dat God die het mooiste had wat hij geschapen heeft, de eeuwige, die al zijn macht en majesteit lag in het scheppen van één mens. Hij schiep legioenen, engelen tegelijk, dieren en vissen en alles en nog wat. Maar bij de mens ging er maar eentje, kwam er maar eentje uit zijn hand. Al zijn aandacht lag hij daarin. Laat ons mens maken naar ons beeld. En nu? Nu zondigde die mens. Waarvan geschreven staat dat de schepping over de mens zeer goed was. Hij verbrak moedwillig die vertrouwensrelatie. En alles ging stuk. Kijk, mijn lieve vrienden. Wanneer wij over God storend spreken, dan moeten wij niet denken aan een woedend of redeloos iemand, zoals sommigen van ons misschien ook het voorbeeld hebben van iemand die woedend is in je omgeving, die uitbarst zomaar ongegrond. Nee, God storen is opgewekt, ontstaan door een externe daad. En daarom, als wij over God storen spreken, dan mag ik dat vanavond wel eens zo vertolken. Dan mag je dat ook zo zien, dat God gekwetst is in zijn hart. Op het diepst getroffen. Het mooiste wat hij had geschapen, stond tegen hem op. En dan heb ik vanavond de vraag aan u. Als u dat ooit wel eens in uw leven zo gezien hebt, dat je God gekwetst hebt met je daden, met je bestaan, met je ongeloof. Hoef je helemaal niet in de wereld die je eigen uitgeleefd hebben, maar dat je hem verhard hebt tegen de Heer in ongeloof. Als je dat gezien hebt, dat je God in zijn hart gekwetst hebt. Dat je hem, die jou zeer goed geschapen hebt, getroffen hebt in het midden van zijn hart. Weet je, als je dat gaat zien, dat doet zo'n enorme pijn. Dat doet zo'n zeer van binnen. Laat ik het anders zeggen. Tegen een religieus hartsysteem of tegen de wet van God die ons alleen maar kan veroordelen, kun je het lang volhouden. Maar wanneer je gaat zien dat jij, of u of ik, of wie dan ook in de wereld, door de kracht van de Heilige Geest, als je dat gaat zien, dat je God in zijn hart getroffen hebt. Met jouw daad. Die God die vol van goedheid de mensheid schiep om eeuwig met hem te genieten en eeuwig met hem te leven. Weet je, dan ga je door de knieën, als wat ik dat vanavond eens zo mag zeggen. Dat doet zo enorm pijn. Dan gaan al onze praatjes over. Zijn heilige liefde gekwetst. Zijn vertrouwen gekwetst door mijn zonde. En om die reden is Gods toorn opgewekt in zijn hart. En daarom herhaal ik het nog eens een keertje. Gods toorn is niet zomaar ontstaan, maar Adam en wij hebben dat opgewekt. Door ons mis, onze zonde en ongeloof, ons wantrouwen tegen de aller. Hoogste. Denk je zo over Gods toorn? Ligt dat zo in je gedachten, in je geest, in je hart, in je theologische ontwikkeling? Je Bijbel lezen? Door die externe daad, door mijn zonde, is dat in God zijn hart naar boven gekomen. En daarom, mijn lieve vrienden, vooral de duidelijkheid, om het eens heel duidelijk te zeggen, wij zijn ook geen slachtoffers van de toorn van God. Maar wij zijn schuldenaars tegenover God. Besef dat met mij. Niet alleen wij vanavond hier, maar de hele wereld om ons heen, u en ik. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen, in ongerechtigheid ben ik geboren. Ik ben het voorwerp van uw toorn. Ik beantwoord niet meer aan het doel waarvoor u mij geschapen hebt. De hele mensheid, wie en wie dan ook, wij zijn geen slachtoffers, maar schuldenaars met onze zonden, hebben wij de toorn van God opgewekt. Dat hebben wij hem aangedaan. En alleen al om die redenen, om deze boodschap, en voor wie dat maar bekend is, zou ons verharde hart in 3000 stukken, ja, miljoenen stukken moeten breken, want wij hebben zijn liefde gekwetst, tegen hem opgestaan. En de hele wereld doet het van dag tot dag, inclusief ik en u. Dat is ons bestaan geworden nadat wij zijn opgestaan tegenover de Allerhoogste God. Gods woord spreekt over de hitte van Gods toorn. Een gloed van verbolgenheid over onze ongehoorzaamheid. En zoals ik net al uitgelegd heb, aangewakkerd door ons bestaan. En wanneer wij, en dat geldt niet alleen voor u vanavond, maar wij allen, mensen, ons niet hartelijk bekeren tot de levende God, dan zal de gloed van Gods toorn alleen maar aanzwellen. Besef dat met mij. Besef dat. Laat eens in je indringen. De gloed van Gods toorn zal alleen maar aanzwellen. Zoals een orkaan de zee opzwiept, zullen de golven steeds hoger worden van Gods toorn, totdat ze uiteindelijk alles verzwelgen. Onthoud het goed. Gods toorn rust op ons allen. Omdat wij, en dat doet me zo'n pijn als ik het uitspreek, zijn hart, zijn liefde gekwetst hebben. Wij allen. Op ons allen rust de grote gloed van Gods toorn. Omdat we hem, die heilige, heerlijke, driemaal heilige God, zo enorm diep hebben getroffen. In zijn goeddoend hart. En om gegronde en vele redenen is God rechtvaardig vertoornd over ons. Romeinen 2, vers 2 kun je dat lezen. Om de hardheid van het menselijk onbekeerlijk hart vergadert u een schat van toorn. En of in Efeze 2 waar het geschreven, of in Efeze 3 waar geschreven wordt, dat wij alle kinderen des toorns zijn. Wij allen. En als wij gedoopt, onze kinderen laten dopen, dan belijden wij dat als we ouders zijn, en er zullen ouders vanavond hier ook zijn, die daar bij doopvond gestaan hebben, dan moet je daar antwoord geven. Opgeven dat je kinderen onder de vloek van Gods toorn leggen, omdat ze uit mij voortkomen, uit ouders die ook onrein waren of zijn. Allen, niemand uitgezonderd. En dan nog dit, lieve vrienden. Op tientallen plaatsen in de Bijbel is het bijzonder opmerkelijk dat de toorn van God opgewekt wordt door ongeloof, door de hardheid van het hart. Tientallen plaatsen. Een bekend voorbeeld is de geschiedenis van het Hebreeuwse volk dat uittrok uit Egypte onder leiding van Mozes. En het kwam niet in het aardse Kanaan, alle die uit Egypte waren uitvertrokken onder de leiding van Mozes. En waarom kwamen ze niet aan in het land Kanaan? Waarom? Waarom? Roep het maar. Vanwege hun ongeloof. Ik heb gezworen, zegt de Heer, in Hebreeën, dat zij in mijn rust niet zullen ingaan. Vanwege de hardheid. Om tegenover God uit te leven. Om hem te kwetsen bij dag en bij nacht. In zijn liefdevolle vaderhart. Lieve vrienden, daar zit ik. En wij alle van nature, zoals wij geboren worden. En de hele mensheid vol van. Wij kwetsen God op in zijn hart. Door het ongeloof. Kijk maar, lieve vrienden. In het Oude Testament, in de tempeldienst, werd dat ook geleerd. Werd dat geleerd aan de mensen die in de tempeldienst kwamen, dat Gods toorn op hun rustte. Het is heel apart. Ik vind het soms heel apart. Ik meen het echt serieus dat mensen daar niet meer over willen spreken. Niet alleen naar willen horen, maar niet over willen spreken. Ik vind dat heel, ik snap dat gewoon ook niet. Want als ik bij de mensen op de bezoeken ben, dan spreek ik erover en dan horen ze het. En mensen die nog nooit van de Bijbel gehoord hebben, begrijpen dat soms een beetje. Dat is enorm actueel. En in de tempeldienst van het Oude Testament werd dat ook geleerd, dat Gods toorn op ons ligt, niet op ons komt, maar op ons ligt. Aan alle kanten. En daarom, mijn lieve vrienden, mag ik je vanavond smeken als een heraut van het evangelie. Om je te bekeren van je ongeloof, van de hardheid van je hart. Van alle bijgeloof ook. Om de toekomende toren van God te ontvluchten. Want de Heere God is zo enorm genadig. Hij wacht op ons om ons genadig te zijn. En dat zal ik je uitleggen. Want dat is een andere kant van de toren van God. Een andere kant ook. Want nu zou je van alles kunnen gaan doen om te proberen die toren van God te ontvluchten. Heel veel mensen zijn ook bang geworden als die toren van God gepredikt werd en met donderend geraas over de mensen, zielen en gewetens werd uitgegoten zonder een weg van uitweg aan te wijzen. Maar zoals ik net al zei, in het Oude Testament werd dat ook geleerd. Het Oude Testament, dan ging je met je offerdier, dan ging je naar de priester toe en dan kwam je bij het brandoffer en dan moest je je zonde uitspreken en die priester legde met zijn hand op de kop van dat dier al je zonden en even later dan moet je een eindje meelopen en dan werd dat dier in het brandofferaltaar geworpen. En dan gloeiden de vlammen op door het vet van het dier, dan deed je een stapje achteruit, dan voelde je de gloed van het vuur van de toren van God. En gelijktijdig, en dat was in het Oude Testament ook al zo, kreeg je uitleg. Zie het, daar, dat offerdier, dat gaat ten onder in de kolkende hitte van Gods toren over jouw zonde en met jouw zonde. Want die waren op dat dier gelegd. Dat is heel belangrijk om te onthouden, mijn lieve vrienden. Die werden op dat dier gelegd. En zo is het ook in onze dagen in de uitleg, want nu zou je alles kunnen gaan doen om Gods toren te ontwijken, zoals ik al net zei. Je zou kunnen gaan proberen om Gods toren over je leven te gaan stillen door veel te gaan bidden. Bijvoorbeeld eindeloze gebeden te gaan uitspreken en denkende, nu zal God tevreden zijn met mij. En in mijn omgeving zijn er veel mensen die gaan op een religieuze wijze veel boetedoeningen doen, bedevaarten doen, om Gods toren maar te stillen, om er maar vanaf te komen, dat ons geweten gestild wordt. Dat ongenoegen van God over je heen. Noveengebedjes doen ze in de Rooms-Katholieke Kerk, de mensen. En anderen, die gaan weer bidden om meer en meer zonde besef, om ontdekking. Weet je, mijn lieve vrienden, ik heb nog nooit iemand gehoord, nog gelezen, in wat voor boekhoek, dat dit diepe vrede gaf. Steeds wanneer je bidden afgelopen, steeds wanneer je tracht op andere manieren door te zien, in diegene, op diegene die onderging in de vlammen van Gods toorn, op allerlei mogelijke religieuze, godsdienstige manieren, hoe je het ook deed, weet je wat dat doet? Dat roept om meer, om nog meer. Om nog meer menselijke offers. Niemand zal ooit vrede krijgen. En niemand zal ooit Gods toren kunnen uitblussen. Met bidden, met religieuze systemen. Of met heel veel geestelijk leven of wat dan ook. En weet je wat zo erg is? Wat me zo enorm veel pijn doet. Er zijn zoveel mensen die ouder en ouder worden. Jullie zijn allemaal, de meeste zijn jonge mensen. En die ouder en ouder worden. En die het evangelie niet kunnen zien. Die zo theologisch klem zit ook door een systeem. Zoals in het Rooms-Katholicisme of andere systemen. En hun geweten kwelt en zo. Terwijl er een verlosser is. Het Lam van God. Wat is het toch belangrijk, mijn lieve vrienden. En wat rust dat toch ook bij dag en bij nacht op mijn schouders. Om het evangelie aan alle kanten te laten horen. Aan allen die het maar willen horen. Opdat ze zullen zien dat een ander is ondergegaan in de kolkende golven van Gods toren. En daarom roept God ook mensen uit zijn gemeentens wereldwijd om ze erop uit te zenden. Om die blijde tijding de wereld in te blazen. Want ziet, ik verkondig u een uitnemende weg. Ik verkondig u een blijde boodschap. die voor al de volken wezen zal, zij de engel. En zoals in het Oude Testament, je bij het altaar stond en je voelde daar iets van de gloed van Gods toorn over je. Zo laat ik u, probeer ik u vanavond ook iets te laten zien en voelen van die gloed. Lieve mensen, lieve vrienden. Ik ken jullie natuurlijk niet maar enkele. Maar het is echt realiteit. Het is waar. Gods toorn rust op ons allen, tenzij wij natuurlijk opnieuw geboren worden. Maar vanavond zal ik je ook laten zien. Door het onderwijs. En heb ik je ook al wat laten zien. Wat er zal gebeuren als wij ons niet van harte bekeren. Dan zul je, daar moet je toch niet aan denken. Dat is voor mij bijna niet te verwerken dat er mensen zijn. Het gebeurt, dat ervaar ik en dat zie ik ook aan de dagen, dagelijks om me heen. Dat er mensen zijn die omkomen in de vlammen van Gods toorn. En die gloed die voeligen sommigen al in dit leven, omdat ze geen rust en vrede weten. En omdat ze de Heer Jezus Christus als die ene die vrede geeft voor een zondaar afwijzen in hardnekkig bij of ongeloof. Wij zullen omkomen wanneer wij allerlei tegenwerpingen hebben en blokkades blijven opwerpen. En daarom, er is een andere kant. Luister. Naar de blijde tijding. Luister toch alsjeblieft vanavond. Naar de tijding uit een ver land. Want ziet, ik verkondig u een grote blijdschap. Waarom sprankelde dat bij die engel eruit? Die voor al de volken zijn zal. Er is een weg, een uitnemende weg om gered te worden van Gods toorn. En dat is te zien en te geloven in het offerlam Jezus Christus dat in u jouw plaats zich met zijn uitnemende liefde wilde werpen in die plaats waar wij ten onder hadden moeten gaan. Zie hem. Hij vraagt geen offers van u, van jou en van mij. Kijk naar het brandofferaltaar. Kijk naar het vuur. En kijk naar het vuur dat verteert, dat wat alles verteert. En je weet, als iets verbrand is, vind je er nooit niks meer van terug. Jezus ging ten onder met de wereld zonder schuld. Voor een ieder die het maar gelooft. In de gloed van Gods toorn. En je vindt niets meer terug van wat hij meenam. En zo is nu het geloof in de Heer Jezus Christus. Wanneer je al je zonden op hem werpt. Dan mag je weten. Daar, toen hij eenmaal stierf aan het kruis. Toen heeft hij alles meegenomen. Wat van mij is mijn erfzonde, mijn gedane zonde en mijn toekomende zonde. En nooit vind je er eentje terug. Het verbranden voor mijn aangezicht en voor Gods aangezicht. Lieve vrienden, geloof. Het verloof door de Heilige Geest bedoel ik natuurlijk. Dat is de enige manier en de enige weg. Om die verschrikkelijke toren van God over onze zonde te ontvluchten. En die beslissing, mag ik er vanavond zo zeggen als evangelist? Daarom heb ik net gevraagd, verdraag mijn uitingen. Maar die beslissing om het getuigenis van Jezus Christus te aanvaarden door de kracht van de Heilige Geest, zal ik er vanavond bij zeggen, is de weg naar vrede met God. Om op hem te vertrouwen. Omdat je alleen in hem en in hem alleen maar rust zult vinden. Met je knagende geweten. Met je vragen. Met je gekwelde ziel. Ja, maar ik kan niks aanvaarden, zal iemand zeggen. Ik voel me zo verlamd. Alles doet mij zo'n pijn. En mijn theologische inzicht, mijn zicht op de Heer Jezus, zo enorm vertroebeld door alles wat ik heb gehoord. Er is zo enorm veel informatie, mijn lieve vrienden. Zo enorm veel waar je dol van wordt, maar houd het toch gewoon maar bij de eenvoudige leer van het evangelie. En daarom, Hoor eens. Met al die verdrongen gedachten als je zegt, ik kan niet. Ik kan niet. Weet je, mijn beste vriend. Of vriend, als je dat vanavond zo gevoelt. Je kunt nog luisteren. En je kunt nog kijken. En je kunt je hoofd nog oprichten. Toen Mozes de koperen slang moest oprichten onder een volk dat lag te kronkelen op de grond doordat ze met Gods ongenoeg in aanraking waren gekomen. Wat deed Mozes toen? Eiste die veel? Nee, hij verhoogde de koperen slang opdat een ieder, maar dan ook een ieder die dan maar een blik op Jezus werpt, behouden zal worden van de toekomende toren van God. Daar bij Jezus is de vrede. Het enige wat van u en van mij gevraagd wordt, is te zien op Jezus. En Jezus alleen. Meer niet. Onthoud het goed. Toen Mozes al in het Oude Testament die slang verhoogde, werd niets meer gevraagd dan gelovig te zien op de verhoogde Christus. Die alles, maar dan ook alles overwon. En mijn vrienden, zolang u, jij en ik en wie je dan ook bent, iets van jezelf blijft verwachten. Menende dat je door je goed leven, menende doordat je vele geestelijke belevingen, menende door je goede inzicht en wat allemaal niet meer je kap aan te dragen, menende daardoor vrede bij God kunt vinden. Of de toren van God zult kunnen ontvluchten. Ach, weet je, dan zul je sterven. Omkomen. In de grote gloed van Gods toren. Maar zie nu alsjeblieft eens een keertje van alles af. Van alles. Dit is de dag van de zaligheid. Dit is de wel aangename tijd. Zie op het Lam van God. Dat in de kolkende golven van Gods toren ook voor u wilde ondergaan, voor een ieder die gelooft. Want hij kwam om de verslagen harten op te beuren. De Heer Jezus Christus kwam om te genezen en te troosten, te bemoedigen en voor eeuwig in zijn liefdesarmen te sluiten. Ik voel daar zo'n enorme drang altijd toe om op de Heer Jezus te wijzen. En daarom zeg ik, hef je hoofd omhoog. Uw koning komt. Kijk, zie hem daaronder gaan. De vlammen van Gods toren troffen hem. Het Lam van God. Al de schalen van de violen van Gods toren werden op hem uitgegoten. Zonder één greintje medelijden van God vandaan. Daar stierf hij. Als een verdoemde. Voor anderen. Daar stierf hij. Als een veroordeelde. Daar stierf hij als een die des doods waardig is. In zijn pijloze liefde ontblootte hij zijn boezem toen het zwaard van Gods gerechtigheid op hem neerdaalde. Toen zei hij, neem mij, vader, neem mij en laat deze gaan. Hier is een zaligmaker die Jezus heet. Verwacht het van hem alleen. Hij kon ook ondergaan in de kolkende golven van Gods toren, om die toren voor eeuwig en al met onze zonden weg te dragen. In de Bijbel lees je vaak dat God geen lust heeft in de dood van zondaren. Dat is zo aangrijpend, mijn lieve vrienden. God heeft wel lust gehad in de dood van zijn zoon. Opdat een ieder die gelooft behouden zou worden. Klinkt misschien vreemd. En sommigen lachen erom. Jullie zullen dat vanavond niet doen, maar eens zullen de grote golven van Gods toren over alle komen, aangezweld door het ongeloof en ongehoorzaamheid over de zonde. Over alle die het evangelie hebben aangeboden gekregen, zal die toren van God aanzwellen zoals de wind de zee opzweept. om met een daad van hardheid de liefde van de Heer Jezus en de genade van God af te wijzen. En met die houding, mijn lieve vrienden, verhogen wij in dubbele mate de toorn van God met grote spoed. Want wij lezen in de Bijbel dat God traag is tot toorn. Zoals bij Noach ook, 120 jaar en op het laatst nog 7 dagen. God is traag tot toorn. Maar dan, eens komt het algehele verwoesting. En toch, God heeft geen lust in de ondergang van zondaren. Maar daarin heeft hij lust dat zij zich bekeren van al dat dwaze. Sorry dat ik het bijna wil zeggen, dat achterlijke gedoe van ons kleinzielig menselijk denken over alles en nog wat. Terwijl de gloed van Gods toorn zichtbaar over de wereld uitgegoten wordt van plaats tot plaats. En toch, mijn lieve vrienden, ik had het zo net over het evangelie afwijzen. Wanneer wij voor de tweede maal de liefde van God dan kwetsen. Voor een tweede maal, hoe dan door de Zoon van God met hardheid af te wijzen. En dan wanneer wij hem af blijven wijzen als die ene die ons kan verlossen. Het zij door een houding van ongeloof, het zij door een houding van geen interesse. Het zij door een houding van ik kan me niet bekeren en allerlei uitvluchten. Het zij door een houding van ik weet niet of ik uitverkoren ben enzovoorts enzovoorts. Het zij de praatjes te geloven van mensen die menen het evangelie te kunnen verklaren en het niet eens kunnen. Echt waar. En in een systeem verpakken. Hoe dan ook. En wat er dan ook te verzinnen valt of aan te dragen. Je kwetst God in zijn hart. Zo diep. Als je voor de tweede keer zijn liefdes aanbod verwerpt. Besef je dat? Heb je het wel eens beseft? Enorm. En de duivel, de Satan, die weet als geen ander alles te motiveren en te activeren om het evangelie op alle manieren in een greep te krijgen, zodat wij er geen raad mee weten. Hij zal misschien influisteren, moet jij sterk man, jongen of meisje, je knieën buigen en je zonde uitstorten aan Jezus' voeten? Dat doe je toch zeker niet zo kinderachtig? Zoiets doe je toch niet? En dan de duivel fluistert van alles in. Met het grote doel om geen acht te geven op het liefdesbevel van Jezus. Gaat in door de enge poort. Kom maar, lieve vriend. Het aanbod van Gods genade omhelst het. Het is voor u. De Eschines zei het dat toch zo. De belofte van God in Jezus Christus dwarrelen als sneeuwvlokken op ons neer. Wanneer dwarrelen ze in uw hart? Het is voor u. Het is voor de hele wereld. Voor een ieder die maar gelooft. En nogmaals. Als wij dat liefdesbad op aanbod van zijn getuigenis afwijzen. Dan roep je in hoge mate Gods toorn over je af. Dan kwets je God nog dieper. Bekende woorden zullen het voor jullie zijn. Mensen in Limburg spreken het altijd maar heel voorzichtig uit. Maar dan zal hij zeggen, breng ze hier en sla ze voor mijn voeten dood. Dan is het voorbij. Dan is er geen genadetijd meer. Zullen mensen uitroepen bekende woorden voor jullie. Berg op ons en verberg ons. Voor de toren van het lam, zoals het in het boek Openbaringen staat. Voor het lam dat toornig is. Heb je wel eens een lammetje bekeken? Er zitten ook kinderen bij je. Je hebt er wel eens een lammetje bekeken. In de wei. Met die lieve oogjes. Je zou zo'n diertje zo in je, ja, dat zou je in je armen willen nemen, knuffelen. En wat staat er hier in Openbaringen? Het lam dat toornig is, zo ziet Johannes hem. Het lam. Geen genade. Geen ontferming meer. Te laat. Schrikwekkend. Niet geloofd. In hem die je zonde wilde uitboeten. Toen hij daar aan het kruis uitriep. Het is volbracht. Geen behoefte gehad. Aan bekering. Aan wedergeboorte. Kom maar, lieve vrienden. Je twijfelt toch niet aan de bereidwilligheid van de Heere God. Dat hij je genadig wilt zijn. Daar twijfel je toch niet aan, hè? Je twijfelt er toch niet aan dat hij ons genadig, niet genadig zou willen zijn. Daar twijfel je toch niet aan. Met luider stem velen, alle jullie hebben het waarschijnlijk allemaal zo vaak gehoord, riep hij uit. Het is volbracht. Het is gereid. Al Gods toorn is gesteld. Voor een ieder die gelooft. Geloof je dat? Staat daar je vertrouwen op in je hart? Klem je je daaraan vast met alles wat in je zit? Want dat, wie dat niet gelooft, mijn lieve vrienden. Een toevlucht genomen met geloof, bedoel ik ook. Niet een geloof dat in de hoogte gegroeid is. De eerste daad van geloof, dat je je hand, je geloofsarm naar de Heer Jezus uitsteekt, is het toe-eigenende werk van de Heilige Geest om die vrucht die Jezus verworven hebt met zijn lijden en sterven te aanvaarden. Dan ben je vrij, maar wie dat niet van ganser harte gelooft, ach mijn vrienden, Gods toorn blijft op hem en wordt eenmaal voor eeuwig uitgevoerd met het eeuwig straflijden in de hel. Dat is toch enorm? Is toch geen orde? Verlaat van God. Nooit geen liefdeblik meer van je buurman of je buurvrouw. Van je kennis. Van je kind. Een en al duisternis. Terwijl je de liefdesboodschap van Gods genade hebt gehoord aan alle kanten. De belofte van het evangelie dwarrelde als sneeuwvlokken op je neer. Waarom niet in je hart? Weet je al, zou iedereen mij verachten en zou iedereen mij bespotten. Maar ik jullie vanavond zo bekijk, ken je hart niet meer, ook de mensen waar ik onder woon. Als het kon, dan droeg ik je allemaal één voor één in mijn armen naar de Heer Jezus toe. Omdat ik weet, de schrik van de Heer, maar omdat ik ook weet dat Hij alles volbracht heeft. Die intens lieve Heer Jezus Christus, die Gods toorn gewillig droeg. Onwillige, wilde zondaren die met een hardnekkig hart zich never en nooit willen afkeren gaf van hun zonde, gaf hij zich over. En ik zou je in de armen van de Heer Jezus willen dragen. Oh, die vraag leeft zo vaak in mijn hart. Hoe kan ik je toch tot de Heer Jezus leiden? Wij dan wetende de schrik van de Heer bewegen de mensen tot het geloof. Mag ik je hand vasthouden? Mag ik je tot hem leiden? Ik wil alleen maar één ding. Meer begeer ik niet ook vanavond hier. Dat je hem leert kennen in de volheid van zijn heerlijkheid. Wie hij werkelijk is voor vuile zondaren. Zodat je net zoals alle anderen die gered zijn voor zijn reddende genade. Door zijn bloed gewassen wordt. Zodat je wit wordt als de sneeuw. Zo'n prachtig beeld. We hebben het hier vandaag ook gesneeuwd. Bij ons in Limburg sneeuwde het. Dan zie je alles donker en een flinke sneeuwbui bedekte alles. Prachtig wit. Het bloed van Jezus ook bedekt alles. Dan rust Gods toorn niet meer op je. Weet je, mijn lieve vrienden. Het is geen boosheid wat dan in je hart opkomt. Maar ik, of ook geen agressie. Maar ik hoor wel eens mensen die zeggen. En die spreken zo dat ze bezorgd zijn over de mensen dat ze de Heer Jezus aannemen. Weet je, je hebt het vanavond wel gemerkt. Ik maak me zo bezorgd dat je het nu juist niet doet. Hete tranen van pijn bij het zien van zoveel verloren mensen. Schrei ik soms in de nachten voor hem die het alleen dan weet en u vanavond. Omdat het niet om aan te zien is dat er een mensenmassa verloren ligt onder Gods toorn. Terwijl er een reddingsboot is. Een redder is. Jezus Christus. En die gekruisigd, onbegrensde liefde straalt uit zijn hart de wereld in door het evangelie. Hete tranen schreien er wel eens over dat ze het juist niet doen. En zeker, natuurlijk beaam ik net zoals jullie dat ook beamen, dat dat een werk van de Heilige Geest is. Maar dat is wat anders. Vanavond heb ik het over de grote gloed van Gods toorn. En over hem die gewillig is om door zijn leven en zijn ziel te geven tot een losprijs tot een rantsoen voor velen. Door de kracht van de Heilige Geest werkt God dat in mensenharten. En mijn lieve vrienden, denk nu niet dat God de Heilige Geest niet gewillig is om dit te doen. Denk dat u toch alsjeblieft niet, dat denk je toch niet, hè? Je denkt toch niet dat God niet gewillig is, dat God de Heilige Geest niet gewillig is om dat niet te doen. Weet je nog wat anders van God de Vader? Kun je lezen in de Bijbel dat hij toornig is. Je kunt ook lezen van de Heer Jezus dat hij toornig is. Maar weet je wat ik zo opmerkelijk vind? In de Bijbel kun je niet lezen van de Heilige Geest dat hij toornig is. Er is een geest van liefde. Een geest van genade die niets anders doet door middel van het evangelie door te roepen. Doe open, doe open, doe open. Zodat je vervuld wordt met hetgeen wat de Heilige Geest leert. Die van Jezus getuigt. Die van de zonde getuigt en zondaren overtuigt, maar ook van Jezus. Die Gods toorn volkomen gestild heeft. Dan ontvang je de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Kom maar, lieve vrienden. Bedroeft de Heilige Geest van God niet. Vanavond, ik hoop dat je het voelt. Merk je iets van de liefde, liefdesadem van de Heilige Geest over je heen. En ik kan je niet vertellen hoe intens de Heilige Geest ook werkt in harten en door middel van het evangelie. Het zijn macht en majesteit door te roepen, doe open, doe open. Ik hoop dat je vanavond iets van zijn gevoelige liefdesstem ervaart. Hij wil je ogen openen en hij zal je troosten en lijden wanneer je je hele hart, je hele leven overgeeft aan hem die zondaren zo lief had en in de dood zichzelf overgat. En ik herhaal het nog een keertje voor de laatste keer. Er zijn tientallen teksten in de Bijbel. Tientallen teksten in de Bijbel die er ons op wijzen dat wij het door ongeloof met dubbele slagen door God zullen bezocht worden wanneer wij het evangelie geweigerd hebben. En daarom adviseer ik je heel eenvoudig. Heel eenvoudig. Zoals ik met de mensen op straat wel eens spreek. Luister niet naar al die praatjes, meneer of mevrouw. Luister eens wat Jezus gezegd heeft. Niet wat al die priesters, die religieuzen, die systemen ons vertellen. Hoor naar het evangelie. Laat je gevangen nemen. Door het evangelie. En klamp je vast aan wat God heeft beloofd. Die het zelf gezegd heeft. Die tot mij komt. Zal ik geenszins wegwerpen, uitwerpen. En voor alle zondaren die door het geloof in de Heer Jezus Christus gered zijn. Die twijfelen, die strijd hebben, die aanvechtingen hebben. Weet u? Als je door het geloof, je toevlucht het geloof, neem het geloof, je hand op Jezus hebt gelegd. Dan geldt het wat Jesaja zegt in Jesaja 54 vers 9. Dan zegt hij, want dat zal mij zijn als de wateren van Noach toen ik zwoer. Dat de wateren van Noach over de aarde niet meer zouden gaan. Alzo heb ik gezworen dat ik nooit meer toornig op u zal zijn. En nooit meer schelden zal. Nooit meer. Dat is nou de troost van het evangelie. Moet je je niet af laten pakken. Door de duivel niet. Door je onder de wet te stellen als je een kind van God bent. Of door vermengd evangelie te luisteren. Nee, je vastklampen aan de heerlijke belofte van God. En dan zul je opstaan. Door de opstandingskracht van de Heer Jezus. Vastklampende aan de belofte van God. En dan zal alles nieuw worden. Tot in eeuwigheid, gelukkige man, vrouw, jongen of meisje, op wie Gods toorn niet meer rust, omdat zij gewassen zijn en gereinigd in het bloed van de Heer Jezus Christus. Nooit zal hij meer toornig op u zijn. Dan is God je vader geworden. Lieve vader, dan ga je van die lieve woordjes zeggen in de eenzaamheid.
Dan ga je zomaar als je alleen bent van die lieve ontluikingen, van die wederliefde die uit je hart ontglipt, zomaar of misschien als je in de auto zit op je werk of alleen bent. Lieve Vader, Heere God, wat bent u goed voor mij. U had alles voor mij over. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij gegeven heeft zijn enige geboren zoon, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Kijk maar, lieve vrienden. En houd die vrede vast, kind van God. Houd die vrede vast. Blijf, wanneer je twijfelt, dicht bij het brandofferaltaar. Dicht bij Jezus. En nooit meer vergeten. Waar iets verbrand is, vind je nooit meer wat terug. Amen.